Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer, uiteenlopende aanjagers, ondernemers en thoughtleaders. In deze aflevering spreken Patrick en ik over onze ervaringen gedurende het maken van het afgelopen seizoen. We bespreken de gasten, wat ons is bijgebleven en onze toekomstplannen.
Hallo lieve luisteraar, wat onwijs gaaf dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers. En dit is alweer de laatste aflevering van het derde seizoen, Bob.
Het is de allerlaatste, Patrick, en het is voorbij gevlogen.
Ja, wat hebben we weer veel plezier gehad. Vorig jaar hebben we eigenlijk voor het eerst een soort samenvattingsafsluitende opname gemaakt. Dat was heel goed bevallen. Ik heb er ook leuk feedback op gekregen. Mensen hebben ook in de zomer dat dan nog weer geluisterd. Dus ik denk dat het leuk is om dat weer te herhalen. Lopen we gewoon weer door het hele seizoen heen. Hoe kijken we erop terug? Wat zijn nou leuke afleveringen geweest? Wat zit er in welke aflevering? Zodat mensen, als ze dus op het strand liggen of ergens anders onder een palmboom, weten welke aflevering ze nog eens kunnen naluisteren.
Ja, lijkt me een heel goed plan. En natuurlijk ook de lessons learned, hè? Want wij leren ook nog steeds. Zeker weten.
En ik heb er wel even een vraag aan jou. We zitten aflevering 45 of 46 ongeveer. Ligt een beetje aan hoe je telt. Ook met die opname die we gemaakt hebben op locatie bij Commerce Days. Maar ik zie jou nog binnenkomen de tweede seizoen. Jij vroeg mij, Pet, mag ik een keertje komen kijken? Het was de bedoeling eigenlijk, ik wijs nu naar een bankje, dat je daar ging zitten om daar vanuit daar te kijken. Maar toen ging je gewoon naast me zitten. En toen was je de sidekick en dat ging heel goed. Was heel leuk. Toen hebben we nog een grap gemaakt, wisselende sidekick.
Ja.
Maar dit seizoen heb jij het eigenlijk als hoofdhost overgenomen. Ik ben eigenlijk jouw co-presenter. Hoe kijk jij nou terug op die hele evolutie? Heb je een uitdaging gehad dat je misschien tegenop keek? En nu ben je 2 jaar verder. Wat is het? 20 afleveringen verder. Hoe sta je er nu in?
Nou ja, ik sta erin dat ik steeds enthousiaster ben over de gasten die komt. En daarmee bedoel ik niet dat ik eerst niet enthousiast was. Maar je hebt bij de voorbereidingen toch altijd wel het idee van, nou, ik wil me ingelezen hebben, ik wil weten waar het over gaat. Maar je kunt gewoon nooit zoveel kennis hebben of expertise als de gast die tegenover je zit. En als je dat loslaat en gaat luisteren in het gesprek zoals je zou luisteren naar een podcast en dan de vragen stelt of opmerkingen plaatst, ja, dan maak je het gesprek voor jezelf leuker. Maar dan is het gewoon ook, dan heb je ook gewoon weer zin van, ik ga hier zitten, ik ga luisteren alsof ik bij een podcast zit en ik stel gewoon de vragen die in me oppoppen, veel relaxter.
Ja.
Ja, dus dat. En jij doet het nu dus al, je hebt nu 3 seizoenen achter de rug. Een seizoen langer dan dat ik het doe. Heb jij nog dingen geleerd of dingen waarvan je zegt van, nou, seizoen 3 was voor mij anders omdat?
Nou, wat jij net zegt, dat ga ik ook wel op aan. In het begin voelde ik me heel erg verplicht om ook alles te weten van een onderwerp. En dat is wel veranderd naar gewoon je huiswerk doen, je inlezen op het persoon, wat voor type persoon is het. Ik vind dat ook een van de leukste aspecten, dat research doen, boeken ervan lezen, dat is een heel leerzaam proces. En op die manier bereid ik me nu voor met een andere bril, gewoon van omdat ik de juiste vragen wil stellen en niet omdat ik zelf ook dat expertise, ja, mezelf eigen wil maken in de korte tijd. Want dat kan dus inderdaad helemaal niet. Die fout heb ik ook in seizoen 1 wel heel veel gemaakt, ja.
Ja, dus nu is het een stuk relaxter, maar op de achtergrond, het begin van dit seizoen, was een cliffhanger. Want ja, we wisten niet of dat jij nog zou terugkomen in de podcast. Dat was nog even best spannend, want je bent nu een jaar weg bij Salesforce en toch zit je nog steeds hier. Wat heb je buiten de podcast nog allemaal gedaan?
Ja, dat is wel grappig, want vorig jaar hebben we hier natuurlijk rond deze tijd denk ik ook gezeten. En dan moeten mensen, als ze daarin geïnteresseerd zijn, maar de seizoensafsluiter van seizoen 2 is terugluisteren. Toen was net bekend geworden dat ik Salesforce zou gaan verlaten. En ik heb natuurlijk de innovatieafdeling daar geleid bij Salesforce. Dat is een afdeling geweest met een mannetje of 10 ongeveer. Die zijn eigenlijk allemaal ontslagen. Dat was natuurlijk één grote ontslaggolf. Maar de podcast was wel een van de projecten die wij toen op de kaart hebben gezet. En wilden jullie mij weer terug hebben om dat voor te zetten. Dus dat vond ik, daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Jou ook en ook Salesforce. Dus dat is één van de projecten die ik gedaan heb. Maar dan moet ik even een beetje het klokje terugwinden. De eerste maanden die ik gedaan heb. Wat ik de eerste maanden gedaan heb is tijd voor het gezin. Dat is lekker lezen, lekkere tijd nemen. Veel festivals gepakt, want het was ook lekker in de zomer. En ik heb ook wel veel dingen in mijn leven anders ingericht. Want toen ik bij Salesforce een hele drukke baan had, en mijn vriendin die werkt ook, Ja, dan heb je op een gegeven moment een schoonmaakster en een tuinman. En je doet gewoon heel vaak eten bestellen en noem het allemaal maar op. En ik heb eigenlijk op het moment dat ik weg was in Salesforce dat roer omgegooid. En ben met veel meer gevoel voor wat je nou eigenlijk in zo'n dag doet aan de slag gaan. Dus bijvoorbeeld de tuinman weg, schoonmaakster weg, zelf schoonmaken, zelf boodschappen, zelf alles in orde maken. En dat is heel erg leuk. Meer tijd voor de kinderen elke dag ophalen van school weer en dat soort dingen. Daar ben ik mee begonnen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds wel, maar er zijn wel wat nieuwe dingen op het pad gekomen. Het tweede project waar ik toen me helemaal opgestort heb, is het maken van een bordspel. Heb het ook wel eens volgens mij in een van de afleveringen, ik weet alleen niet welke, wel eens over gehad. Ik heb een bordspel gemaakt, dat heet Rum and Rumors. Ik ben helemaal gek van bordspelletjes, speel het al jaren met vrienden. Ik vind dat te gek om te doen. En al die ideeën van mijn ideale bordspel, die zijn al jaren ben ik daarmee bezig. En nu moest het ook echt afgemaakt worden. En met hulp van kunstmatige intelligentie, met name om het maken van art die daarbij hoorde. Helemaal netjes in een doos, helemaal gefixt. En weer op zoek naar een nieuwe publisher. Het was getekend, zijn feed, weer naar een nieuwe publisher. Dat is een gedoe iedere keer. Maar nu gaan we weer naar Spiel. Dat is een grote beurs in Duitsland. En dan gaan we het gewoon weer opnieuw proberen.
Gaaf, maar jouw kennende. Hè, want ik weet dat je met bordspel bezig bent geweest. Ik weet niet hoe druk je in jouw tuin bent bezig geweest. En met het schoonmaken en dergelijke. Maar je bent natuurlijk best wel een bezig bijtje. Je hebt het denk ik in het begin wel losgelaten. Kijken wat er op me afkomt als ik je dan sprak. Maar uiteindelijk begint het bij jou toch een beetje te kriebelen. Hè? Want jij bent op dit moment bezig aan een boek.
Ja, dat klopt ook. Ja, waar te beginnen over dat boek. Ik ben begonnen met het schrijven van dat boek, denk ik, na de zomer zo'n beetje. En je vroeg me net wat ik allemaal deed. En wat ik nog niet vertelde, wat ik deed, is ik ging op een gegeven moment ook keynotes doen. En dat kwam eigenlijk omdat bepaalde klanten, connecties van Salesforce, bedrijven nog steeds vroegen van, nou, kom nog eens langs om te vertellen wat je vindt over bedrijfstransformaties. En dan zei ik van, ja, maar ik werk niet meer bij Salesforce. Ja, maar je bent nog steeds welkom. Dus op een gegeven moment kwam er een beetje onbedoeld een soort freelance job op mijn pad. Ik had eigenlijk gedacht van, nou, ik ga weer bij een ander bedrijf werken over een bepaalde tijd. En toen ik dat deed, toen had ik ook wel de behoefte om eens even goed na te denken over, wacht even, wat wil ik nu? Wat is de staat van de wereld? En toen ben ik eigenlijk een schrijfproces begonnen. Het is eigenlijk een beetje een persoonlijk manifest. Als je het zou lezen, dan kom je daar niet zo, zie je dat niet meer terug, want ik heb er nu echt een non-fictieboek, echt een boek van gemaakt. Het manuscript is nu af. Maar zo ben ik begonnen met schrijven. Het is echt een beetje een ontdekkingsreis geweest. Met name over de as van groei. Het verschil van het jaar waar ik nu, zou ik maar zeggen, niet meer voor een baas werk en de hoeveelheid verandering in de maatschappij ten opzichte van alle jaren daarvoor is zo enorm dat ik echt even terug naar de tegentafel moest van wat betekent dat nou, al die groei? En ik ben dat eens gaan analyseren en dieper op gaan induiken. Dat is eigenlijk waarom ik dat boek heb geschreven. Dat is de grondslag van het boek. Het gaat over groei. Ja.
En is je boek af? Ga je het uitbrengen?
Nou, dat is, als je zo'n boek schrijft, dan kom je jezelf heel veel facetten tegen. Laat ik het zo zeggen, het manuscript is af. Ik heb het nu naar twee uitgevers gestuurd. Eentje heeft het afgewezen, de ander is het nog aan het evalueren. Dat zijn uitgevers waarvan ik echt, die ik graag zou willen. Maar goed, ik ga daar eigenlijk gewoon dat manuscript naar meer sturen. Maar elke keer komt natuurlijk wel die vraag op van, ja, ik wil weer veranderen. Ook omdat de maatschappij enorm verandert. Er zit bijvoorbeeld een stukje in waar ik over Moore's Law uitleg, hoe dat zit en hoe dat werkt. Ja, en als je dan de keynote van Nvidia ziet van het afgelopen jaar, dan wordt Moore's Law keer 2, wordt daar keer 10. Dat gebeurt dan gewoon de afgelopen paar jaar. Ja, dat is een heel simpel klein voorbeeldje. Maar dan, ja, wacht even, dat betekent toch dat de essentie van dat hoofdstuk weer veranderd moet worden. En ja, daar blijf je dan steeds aan schaven. En nu is het 170 bladzijden. Op echt A4 formaat. Dus in een boek, dat is al een dik boek als alles. Het zal wel geschrapt gaan worden. Als het 170 bladzijden is en je gaat elke keer aanpassingen maken, dan is dat ook een heel moeilijk proces. Want je wil ook een consistente lijn hebben.
Een soort kettingreactie als je het ene ex aanpast.
Ja,
dan,
Maar het is een schrijven. Ik kan het echt iedereen aanraden. Schrijven is een heel mooi helend proces. Het is ook een zwaar proces. Je komt jezelf heel veel tegen. Maar het nadenken over gedachten waarvan je dacht dat je ze eigenlijk al tot de logische conclusie had bedacht. ja, dat merk je met schrijven van, ja, wacht even. Dat, zo helder zijn ze eigenlijk helemaal niet om te communiceren. Want ik ben toch wel wat meer introvert dan de meeste mensen denken. Dus voor mij is schrijven een mooi proces om toch die gedachten te kunnen articuleren.
Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat het boek wordt. Ik denk niet dat ik het nog ga redden voor mijn zomervakantie, dat het in de winkels ligt. Maar laten we dan in ieder geval ervan uitgaan dat volgende zomer, hè, de zomer van 2025, dat ik dan aan jouw boek mag gaan beginnen om het te lezen. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar Patrick. Maar goed, nou, alsof dat nog niet genoeg was, heb ik me aangesloten bij een nieuw netwerk. Het innovatienetwerk. En laat daar nou net een van de oprichters ook tegenover mij zitten.
Ja, ja, die dingen haken allemaal in elkaar. Want toen ik die keynotes ging geven en ook over het boek ging nadenken. Want het, in principe gaat het allemaal over exponentiële groei. En wat komt er op ons af en hoe moet je daar naartoe verhouden? Als individu, maar ook als organisatie. En in diezelfde fase kwam ik eigenlijk Aragorn Meulendijks weer tegen. Daar heb ik ook altijd wel contact mee gehad. En het leuke is dat Aragorn Meulendijks, hij is beter bekend als Mr. Metaverse, is een gast geweest hier op de Aanjaags podcast.
Seizoen 1, hè?
Seizoen 1, ja. Inderdaad. Toen hebben we nog helemaal gesproken over echt over de metaverse en veel minder over AI. Hij is een heel veel geboekte keynote spreker. We zijn goede vrienden geworden en hij heeft mij weer geholpen met nadenken over het boek. Ik heb hem weer geholpen met het verbeteren van zijn keynote. En we kwamen eigenlijk tot inzicht dat het geven van die keynotes, dan sta je vaak voor een groep en heel veel mensen zijn echt wel enthousiast op dat moment als ze horen wat er allemaal gebeurt. Maar ja, de volgende dag gaan ze allemaal weer terug naar hun werk. Word je weer opgeslokt in de waan van de dag. En de executie van de dingen die mensen dan voornemen om te veranderen, die laat altijd wel een beetje uit. En mensen hebben er ook heel veel vragen over. Hoe doe ik dat dan? Ja, het was altijd al moeilijk, digitale transformatie, maar nu gaat het zo snel. Dus het is nog veel moeilijker geworden.
Ja, eens en sowieso na een heel mooi event of na een mooie keynote, heb je toch altijd een soort drang of een soort call to action die je zelf eigenlijk geeft als toeschouwer. Ik merk dat wel. Maar die kan al heel snel vervagen als je in de auto stapt en weer onderweg naar huis bent. Dus ik denk dat het, hè, vandaar ook zo'n netwerk, want daar gaan we uiteindelijk naartoe ook in je antwoord. Ja, dat helpt wel bij om dat vast te houden. Sterker nog, om het nog wat van extra brandstof te voorzien.
Nou, precies. Dus het idee wat Aragorn en ik toen hebben opgevat is van, moeten we niet een businessmodel verzinnen waarbij we zeggen van, nou, we doen een keynote en na een keynote is er een follow-up. En dat kan op allerlei manieren, kan je dat handjes aan voetjes geven. Dat kan je, kijk, ik hou niet zo van de naam workshop. Dat is een beetje een old-fashioned, maar voor gebrek aan een beter woord, een event. Mensen weer opnieuw bij elkaar brengen en laten nadenken over hoe ziet een roadmap er nou uit. En in deze wereld denk ik niet aan een grote McKinsey roadmap die miljoenen moet gaan kosten. En ongetwijfeld leverde die het allerbeste werk. Maar je kan met hele grote schetsen echt wel hele makkelijke stappen gaan maken. Het gaat toch om een mindset shift binnen een organisatie. Die techniek die is undisputable. Die staat daar gewoon. Het gaat erom hoe krijg je dat organisatie aan de slag. En dat is eigenlijk, daar is het cirkeltje weer rond. Dat deed ik eigenlijk ook al bij Salesforce. Bij Salesforce was ik ook hoofd van een innovatienetwerk. Dus ik heb eigenlijk datzelfde principe gewoon doorgezet. Dan samen met Aragorn. En daar hebben we nu een bedrijf voor opgericht. We zijn nu een paar maanden bezig. En dat heet gewoon het innovatienetwerk. En om die business dan te draaien, om het antwoord helemaal compleet te maken, Bob, dan hebben wij een heel netwerk van allerlei specialisten die het leuk vinden wat wij doen, die geloven in diezelfde transformatie en die bepaalde specifieke kennis hebben. Soms is dat een industriekennis. Sommige mensen zijn gespecialiseerd in Web3. Anderen kunnen weer een large language model echt bij een klant neerzetten. Dus als je dan een succesvolle workshop hebt, dan kan je ook meteen zeggen van, nou, je kan meteen doorpakken. Maar allemaal kleine, snelle projecten. Want daar geloof ik gewoon in. Probeer het maar. En als het niet lukt, nou, pak je weer een ander project. En zo proberen we dat zoveel mogelijk te doen.
Ja, nou, gaaf. Ik ben zelf in Eindhoven geweest een tijdje geleden bij het innovatienetwerk. Ik vond het heel leuk om te zien welke verschillende invalshoeken er nu zijn. Het onderwerp was AI, niet heel ontoevallig. Als je dan kijkt naar de technische invalshoek, de ethische invalshoek, de mensen die enthousiast worden van AI, maar niet precies weten waar ze met de gevoelens of hun gedachten naartoe moeten. Ik vond het heel gaaf om dat te zien samenkomen. En dat zorgt er ook voor dat je er zelf wat meer met een holistische blik naar gaat kijken. Want Ik benader het vanuit mijn perspectief. Maar als je het vanuit technisch of ethisch toekomstperspectief gaat bekijken, ja, dan verrijkt dat je kennis. En we zijn eigenlijk, en dat voelde je ook bij die bijeenkomst, allemaal nog in die pioniersfase. En dat maakt het ook wel kicken, want je hoort bij iets wat ongelooflijk nieuw is, maar waarvan je nu al weet, dit gaat een enorme impact op iedereen hebben.
Ja.
En dat gevoel van dat clubje mensen die met nieuwe, vette dingen bezig zijn, vond ik heel gaaf. En dat was ook echt te voelen in die ruimte. Er zat een soort buzz.
Het leeft enorm. En ik merk met bijna iedereen waar wij een engagement mee hebben, op wat voor manier dan ook, dat mensen echt allemaal verlegen zitten op een diepere conversatie over wat betekent dit. Filosofische vragen. Echt hele wezenlijke levensvragen van wat is eigenlijk het doel? Waarom zijn we hier met z'n allen? Komen allemaal weer opnieuw op tafel, meer dan ze in mijn leven dan 10 of 20 jaar geleden waren. Ja, filosofie is er natuurlijk altijd geweest. Maar met de komst van AI gaat alles weer helemaal op de schop. Hoe lang gaan we leven? Gaan we misschien wel nooit meer dood? Of gaan sommige mensen nooit meer dood? Zijn sommige mensen misschien enorm veel meer enhanced dan andere mensen? Wat doet dat weer met equality? Daar gaat dus dan ook dat boek natuurlijk over. Want daar ben ik dan over aan het nadenken. En if all else fails, heb ik het in ieder geval voor mezelf over nagedacht. Dus dat is de mooie afdruk natuurlijk.
Ja, heel mooi, Patrick. Maar goed, we hebben natuurlijk een heel seizoen 3 achter de rug zitten. Zullen we eens even langslopen?
Ja, laten we dat zeker doen. Als je nou eens even terugkijkt, eerst nog even voordat we meer op persoon ingaan. Wat was voor jou het hoogtepunt van seizoen 3? Wat komt er als eerste spontaan in je op?
Wow, dit vind ik een hele moeilijke vraag. Omdat we in seizoen 2 had ik duidelijke voorkeuren voor mezelf. Van dit vond ik vet en dit neem ik mee. En seizoen 3 voelt voor mij als één groot hoogtepunt. Omdat alles, weer die rode draad, waar we het ook al in seizoen 2 over hadden. Die rode draad voelde ik heel erg. We zijn begonnen met Eva. En Eva Brouwer die had... Ja, een heel mooi verhaal over presenteren, ook hoe het is om ondernemer te zijn. En vervolgens zijn we de corporate route even ingevlogen. Hè? Want we hebben natuurlijk Joris Merks Benjaminsen gehad over hoe dat je moet managen. Al die topics, die spraken mij gewoon zo erg aan dat ik... Kan ik er eentje uitkiezen? Ja, ik denk wel dat ik dat kan. Want ik moet zeggen dat Koert... voor mij wel echt het hoogtepunt was. Next nature.
Ja, grappig. Dat is ook mijn hoogtepunt. Kijk, ze doen allemaal... iedereen heeft zo zijn eigen expertise. Maar ik vond het een eer dat hij zijn verhaal hier kwam doen. Ik vond het gewoon een hele wijze man. Maar wat ik heel erg leuk aan hem vond, is dat hij dan zo over die techniek allemaal praat. Maar en over dat... Eigenlijk heeft hij zo'n verhaal van, ja, techniek is ook gewoon natuur, maar maakt het heel menselijk. Dat was het, uiteindelijk had ik dan gewoon, ik hoop dat veel mensen daar met veel plezier aan geluisterd hebben of nog gaan luisteren. Dat is een mooie aflevering. Ja
en ook wat, en al onze gasten, die doen super mooie dingen. Maar om weer terug te komen op Koert is, hij runt een museum. Daaraan gekoppeld zitten ook conferentieruimtes zitten daar gekoppeld. Er zit een restaurant aan gekoppeld. Ondertussen schrijft hij boeken, geeft hij keynotes. Die alle facetten waar hij mee bezig is, dat is zo divers dat je daar bijna niet achter zoekt dat daar een hele filosofische man achter zit. Omdat als je zoveel aspecten moet kunnen beheersen, wat hij ook doet, dat je dan ook die denkruimte hebt om over die nieuwe dingen na te denken.
Ja, maar ze zijn allemaal ook wel weer op een bepaalde manier verbonden. Ja. Want wij zijn het natuurlijk ook in het Evoluon geweest. Ik weet niet of dat nog steeds zo heet, maar dat is die schotel dus in Eindhoven. Daar heeft hij nu...
die schotel in Eindhoven.
Ja, daar kent iedereen het toch van die schotel. Ja,
zeker.
Daar heeft hij zijn kantoor en een museum, waardoor je echt letterlijk door de tijd kan reizen. Kan zien wat de perspectieven op de toekomst waren in de jaren 60, in 70 en 80. Dat is heel erg leuk. En hij kijkt dan ook... Ja, en een van de dingen die natuurlijk in de toekomst ligt en wat nu heel dichtbij is kweekvlees. En hij zet daar heel hard op in. Hij had zelfs een kookboek geschreven al 10 jaar geleden over kweekvlees. Ja. Maar als je daar bij hem in dat museum bent, dan heb je ook een soort van machine dat je zelf kweekvlees virtueel wel kan maken. Maar je wordt heel langzaam getrokken naar iets... Het is wel grappig, ik ben heel pro-kweekvlees. Hij vertelt toen in die uitzending dat heel veel mensen dat daar best wel nog tegen zijn. En dat het ook nog heel veel stappen, regulations erheen moet. Maar ik denk wel dat het er absoluut een oplossing is om een biefstuk, een wagyu biefstuk, als je die zou kunnen groeien, wordt die goedkoper, hopelijk beter, misschien wel gezonder. Ik zie daar toch wel heel veel voordelen aan zitten.
Ja, ik zie er ook heel veel voordelen aan zitten. En wat al wel weer grappig is, en dan maak ik even een sprongetje naar Chimène Kwant. Ja. Chimène Kwant, die spraken we en die had niet zo heel veel tegenkweekvlees. Chimène is natuurlijk ook een diëtiste. Maar ze zei, heeft dat vlees geleefd? En dat vond ik een hele mooie opmerking.
Ja, dat is waar. Ja.
En als we dan toch even over leven en Chimène gaan praten. Ik maak maar een hele slechte brug. Ja, Chimène, ook een mega indrukwekkend verhaal van een echte rebel. Hoe vond jij het om haar te interviewen? En waarom ik die vraag stel, ik vul hem zelf al een beetje in, is haar boek is heel luchtig geschreven. Maar haar verhaal is best zwaar. Maar dan zit er toch een spring in het veld voor je neus. Die gewoon een dodelijke aandoening had / heeft.
Ja.
Hoe vond je dat?
Nou, ik vond het best moeilijk. Want ik ken haar dan persoonlijk niet. Kijk, sommige gasten die komen, die kennen we dan wel. Of dan weer graag dat verhaal op een bepaalde manier naar voren komt. En haar kende ik helemaal niet. En dan is het ook heel moeilijk om... Kijk, zij wordt ook best wel veel gevraagd om dat verhaal dan te doen. Dat je het een beetje gaat herhalen of zo. En hoe diep mag je gaan? En welke variaties kan je op dat verhaal maken? Maar ze was gewoon heel erg open. Het is er ook heel mooi uitgekomen, denk ik. Over hoogtepunten gesproken. Op die uitzending heb ik van het publiek de meeste respons gehad. Veruit de meeste mensen hebben mij benaderd en gezegd, wat een gave aflevering is dat en wat een bijzonder verhaal. Je ziet toch van al die verhalen die we dan doen, dat als het heel persoonlijk is en dit ook nog een life-death situatie, dat daar gaan mensen echt heel erg op aan. Dus ik ben ook heel blij dat we die hadden. In seizoen 2 was dat voor Sima Samara. Was natuurlijk een vluchtelinge die een succesvolle carrière uiteindelijk heeft gekregen. Daar heb ik ook heel veel reacties op gekregen. Het zijn toch die persoonlijke journeys, die klassieke hero journeys, die mensen echt, die erin gaan als zoete koek, zou ik maar zeggen.
Ja, en haar boek heet trouwens een ontiegelijk lange adem, voordat ik het vergeet. Dus mocht je het willen luisteren, dan zoek het op, lees het. Het is echt een aanrader. En ik denk trouwens ook dat als Chimène dit terugluistert en ze hoort dat ik zeg dat ze ook een diëtist is, dat ze daar best wel een beetje boos over is. Want ze noemt zichzelf geen diëtist meer. Maar inderdaad, de reacties die je krijgt op dit soort persoonlijke verhalen, dat is heel gaaf om te horen dat je ten eerste weet dat mensen de podcast luisteren. Ja, hè? Ja. Dat is ook wel leuk als je die feedback daarop krijgt. Maar ook inderdaad de impact die ze maakt als ondernemer, als rebel en gewoon als een persoon die wel ontzettend van het leven houdt.
Ja, absoluut. Ja. En over die boeken, misschien is het goed om alle boeken van alle mensen die geweest zijn nog even in de show notes van deze aflevering te zetten.
Ja, nou, ik zeg ja. Ik hoef het zelf niet te doen. Maar inderdaad, in de show notes komen dus alle boeken terug, zodat jij het ook nog terug kan lezen. Ja, en over boeken gesproken, Joris Merks, ben jij mensen? Eigenlijk, een managementverhaal zou je bijna zeggen. Of hoe moet je jezelf als manager profileren binnen een organisatie? Ja, Joris die heeft daar een boek over geschreven. Tot echt in de nitty-gritty werden de verschillende theorieën beschreven. En ontzettend uitgebreid. Maar ook wat een persoon ook weer die tegenover je zit. Qua vechtsporten heeft hij een hele hoop gedaan. In Google een mooie carrière gemaakt. En die heeft ook een hele frisse blik, vond ik, op managen. In combinatie ook met KPI's en gevoel, emotie, de kansen die je krijgt binnen je organisatie, die ook vanuit zijn persoonlijke verhaal ook heel erg afhankelijk waren van hè, wie is de manager die boven jou zit.
Ja.
En dat is dan eigenlijk ook wie de organisatie dan voor jou is en welke ruimte je krijgt. Soms voelt het natuurlijk wel als een open deur, want het klinkt allemaal heel logisch. Maar ik denk dat het ontzettend moeilijk is om als manager het goed te doen voor je mensen altijd.
Ja, het is super lastig. Wat een leuke, warme vent was dat ook, Joris. En dat boek inderdaad. Ik heb dat boek ook helemaal doorgelezen. Dat is zo gedetailleerd. Echt, als je gewoon een AI-systeem zou willen opleiden tot een managerrol. Nou, lees dit boek. Upload dat boek en doe dan die gedragingen. En dan kan een AI zich volledig als een manager gewoon manager zonder macht toepassen. Hij heeft laat echt geen gedachtegangetje onbesproken. Het is wel heel erg geredeneerd, vind ik, vanuit een enterprise mindset. Hij komt natuurlijk vanuit Google vandaan. Veel dingen resoneren. Ik heb natuurlijk ook heel mijn leven bij grote organisaties zelf gewerkt, maar ook diensten geleverd voor grote organisaties. En dan herken je zoveel van wat hij zegt, die verhoudingen, hoe vaak middelmanagers ook een beetje gevangen zijn tussen de KPI's die zij weer opgelegd krijgen. En hoe geef je dat door? Ja, die aflevering vind ik denk ik heel, heel vruchtbaar voor iedereen die in een enterprise organisatie hebt en weet hoe je ook je baas kan informeren van hoe kunnen we onze relatie verbeteren. Maar voor elke manager die luistert is het een must listen of zijn boek een must read, vind ik al.
Ja, of voor iedereen die een manager heeft. Hè, lees het boek en dan begrijp je je eigen manager misschien een klein beetje.
Nou, maar dat is ook een enorme stap. Dat je, bedoel, mensen die kunnen wel een beetje zeuren over, over management. Het is altijd mooi, is dat, ja, sorry, klein sidestepje, maar dan sta ik bij de Lidl in de rij. En daar zijn die dames van de kassa, die zijn ook altijd echt enorm aan het schelden. Of van alles en nog wat daar misgaat, zou ik maar zeggen. En is daar dus geen, dan sta ik daar bij mijn telefoon. Dan wil ik dan heb je daar zo'n Lidl-app. En dan elke keer duurt het even voordat die afgaat. En die dame is elke keer zegt ze van ja, dat doen ze maar, dat doen ze maar. En dan ze, dat is dan het management en het hoofdkantoor, weet je wel. Die verstoorde relatie en begrip voor de rollen die we elkaar spelen. Ja, nou, daar is Joris nou heel goed in om dat van beide kanten te laten zien welke verantwoordelijkheid je hebt en hoe je dat oplost met elkaar. Ik vind dat hij dat heel helder ingeeft. Maar hij geeft ook trainingen trouwens. Dus,
ja, daarom ja, Lidl, nodig Joris een keer uit. Ga een boek lezen. Ja, en als we kijken naar iets totaal tegenovergestelds van Joris, is het denk ik wel Eva Brouwer, toch? De flamingo onder de sprekers.
Ja, wat een kleurrijke verschijning.
Wat vond jij daarvan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wat vond jij ervan van haar en haar verhaal?
Nou, wat ik... kijk, wat zij gewoon doet... Zij doet walk the talk. En dat heeft ze geleerd. Zij weet gewoon van, nou kijk, als je op de bühne gaat, moet je gewoon all in. Daar kan ik veel van leren. Ik ga niet altijd met alles all in. Het hangt een beetje af van wat het is. Zij zegt van, als jij een public spreker wil zijn, dan moet je alles daar in dat doel zetten. En dat begint ook met kleding. Zij heeft er gewoon geen enkel probleem mee om super opvallend op dat podium te gaan staan. En ik volg haar ook online. Zij heeft ook elke week een nieuwsbrief. En elke post online is altijd weer voorzien van leuke foto's. En wat gaan heel goed werken is, daardoor is haar image en haar brand heel herkenbaar. Je weet meteen van, hey, Eva zit daarachter. En zij ontrafelt die hele filosofie hoe dat zit. Ze heeft ook een hele mooie ankerpunt. Wat zei ze nou in haar presentatie?
Bedoel je de bitterbal moment?
Nee, bitterbal moment. Ze had ook nog het bakje pasta of zo.
Ja,
dus dan ze heeft een verhaal. En dit is natuurlijk niet nieuw. Hè? Iedereen die een keer een prestatietraining heeft gehad, die leert dat wel. Je moet een gimmick hebben waar je steeds op terugkomt. Eén woord of één voorwerp. Het bakje pasta. Kijk, wij weten het nu ook nog. Het bitterbal moment. En als je dat gewoon goed doet, dan komt je verhaal gewoon veel beter over. En zij is echt expert om dat over de bühne te brengen. Dus ik vond het ook leuk over die rode draad. We hebben heel veel verschillende invalshoek een beetje in de periferie gehad van transformatie. Ja. Als jij een transformatie doormaakt, moet je hem op zijn minst goed presenteren. Je moet rekening houden met je managers. Nou, dat zijn de laatste twee die we net bespreken. Joris en Eva, die afleveringen, die kunnen daar heel goed bij helpen.
En wat voor mij ook bij is gebleven van dat verhaal, wat ze hier heeft verteld over het gesprek wat we hebben gehad, is het verhaal van die CFO die dan in een theater de jaarcijfers moet presenteren. Zij begeleidt die beste man. Neem ik even aan dat het een man was. En die man die presenteert heel droog zijn jaarcijfers en die stapt van het podium af en die zegt, goh, hier ben ik als kind geweest en heb ik allerlei herinneringen aan. Dat even zei, waarom vertel je dat niet op het podium? Hè? Dus dat ook, dat de stof die jij geeft, dus de droge cijfers van de organisatie, daar kun je verder wel iets van vinden, maar die cijfers die staan gewoon vast. Ja, hoe maak je zo'n verhaal nou aantrekkelijk voor anderen om naar te luisteren? En dat is toch een stukje iets van jezelf geven.
Ja, je moet ook uit je comfortzone durven stappen. Ik geloof dat we het in die aflevering ook met haar over die CFO hebben gehad. Kijk, zo'n CFO, daar wordt ook best wel veel van verwacht. Die moet wel heel erg binnen de lijntjes kleuren. Dat is ook zijn rol. Die moet het hele bedrijf in check houden. De hele opleiding is daarop gericht. Heel vaak ook allemaal een beetje dezelfde kleding die ze dan dragen. Zo gaat het al jaren. Zo moet je de jaarcijfers presenteren. Dan kan je niet al te flamboyant in zijn. Ja, en zij zet daar dan een tegenwicht tegenover. Nou, dat kan best wel. En dan blijven die cijfers ook een beetje hangen. Want ja, Ik luister ook nooit naar de presentatie van een CFO. Gaat één oor in, het andere oor uit als ik een grijze muis op het podium zie staan. Ja.
Ja, en toch is het spannend om daar op het podium te staan. En dat is ook wat Eva ook vanuit haar eigen persoonlijke verhaal ook vertelt. Is dat mens is een kuddedier. Als er eentje uit de kudde stapt en die gaat voor de rest van de groep staan. Ja, dat voelt gewoon tegen natuurlijk. Dat is ook angstig voor of eng voor een mens. En ik denk dat zij juist met haar flamboyante uitstraling, haar kennis op gebied van hoe moet je spreken voor camera's, presentatrice, dat zij daar wel een lans voor breekt van een hele groep mensen om daarin training te geven. Hoe moet je je nou presenteren en durf uit die kudde te stappen en daarvoor te staan.
Ja.
Dat is een aanjagersmentaliteit.
Ja, zeker weten. Daar mag ze ook hier te gast, denk ik.
Nou, dat is één koppeltje natuurlijk, Patrick. En een ander onderwerp, je noemde het net ook al heel even, de transformatie binnen organisaties. Hè, Menno Lanting is hier te gast geweest, ging over de digitale transformatie. Alhoewel het niet alleen ging over digitale transformaties, maar er zaten ook nog heel veel verschillende stappen tussen een transformatie en een evolutie. En hè, hoe vond je dat gesprek? Waren dat voor jou eye-openers of hoe heb je daar tegenaan gekeken?
Nou, eigenlijk waren dat niet zoveel eye-openers. Wat de eye-opener was aan het gesprek met Menno, is hij is een succesvol schrijver. Hè? Hij heeft iets van 15 boeken geschreven of zo. Elk jaar of elke 2 jaar komt er wel een nieuw boek van hem uit. En ze gaan allemaal wel een beetje over transformatie. Maar hij loopt dus rond bij heel veel bedrijven die een beetje op de adoptiecurve aan het einde zitten. De late majority of misschien soms wel laggards. En daar hebben wij het natuurlijk nooit over. Maar die moeten ook allemaal nog opschuiven. En er zit heel veel business. En daar zit hij heel de tijd om die mensen ook te motiveren. En te vertellen van je moet wel verder. Heeft hij allerlei leuke voorbeelden. Wat ik jammer vond is hij weet allemaal wel die klant. Maar hij hield zich een beetje in om die klantvoorbeelden hier met ons te delen. Wat ik ervan geleerd heb is van, ik sta nooit zo stil bij die late majority, weet je wel, die komt vanzelf wel.
De bezemwagen, zeg maar.
Dat is niet mijn first audience. Maar daarom ga ik daar wel weer op aan, die zijn er natuurlijk ook. En die zijn er in grote getalen. Dat is een veel grotere groep dan de early adopters waar ik me meestal op richt.
Ja, helemaal mee eens. En ik had ook graag van hem willen horen tijdens de podcastopname. En wanneer is het nou echt geclashed in zo'n boardroom waar dat hij dan advies heeft gegeven? En wat gebeurt er dan als je dat hele spel tussen de CTO of de CIO en de CEO. Hoe verhoudt zich dat nou binnen zo'n organisatie die inderdaad wil gaan digitaliseren? En ik had me ook helemaal niet beseft dat er inderdaad nog zoveel organisaties zijn. Maar goed, zijn boek stond volgens mij weer op 1. Dus de behoefte is er wel.
Ja, zeker weten. Ja.
Ongelooflijk. En als we het over persoonlijkheden gaan hebben, dan hebben we het misschien ook wel, denk ik, over Martijn Aslander.
Ja, ik denk dat ik was benieuwd waar je naartoe wilde. Want ik vond Milan Bijberg ook wel een hele krachtige aanwezig.
Die wil ik als toetje bewaren.
Martijn Aslander. Ja, een superleuke vent. En zo lekker zeker van zichzelf. Hè. Die komt hier lekker binnen. En doet gewoon helemaal zijn ding. Ging zitten. En opent zijn iPad en begint gewoon te tikken in plaats van te lezen. Er zijn wel meer gasten die gewoon een iPad meenemen of notities. En wat ben je nou aan het doen? Show notes aan het maken. Ja, hoezo? Dat doet de marketingafdeling van Salesforce toch? Nee, ik maak mijn eigen show notes. Die zijn veel beter.
De beste show notes.
En laat dit ook even zien. En inderdaad, heeft hij een hele boom gemaakt in Miro, geloof ik, waar iedereen op kan klikken. En fascinerende gozer gewoon. Hij praat dan erover. Hij heeft ook allemaal. Hij doet het vaak. En hij heeft allemaal vaste stories. Maar hij kiest hier ter plekke de juiste stories uit. En dan kan hij hij doet gewoon een soort van taggen. En dan kan hij gewoon een uurtje later, heeft hij eigenlijk alle show notes bij elkaar geharkt over het hele gesprek. Nou, dat vond ik echt super indrukwekkend om dat te zien. En hij praat natuurlijk over PKM, persoonlijk kennismanagement. Jij vroeg me trouwens net, wat is er over het hele seizoen, of ik vroeg dat aan jou, van wat is er een beetje zo'n hoogtepunt? Ik vond dat het principe van persoonlijk kennismanagement, wat ik al kende, is in die aflevering wel naar een hoger niveau getrokken. Dacht ik wel van, als je het zo ver doorvoert om je Notion en je Second Brain en al je instrumenten echt op het allerhoogste niveau onder de knoppen te hebben, en dan ben je helemaal supercharged. Ik dacht dat ik wel lekker bezig was met mijn sneltoetsen en zo, maar er zijn levels to the game. Dat was wel duidelijk.
Ja, en ook dat hoeveel tijd organisaties laten liggen met het of eigenlijk hoeveel tijd dat kost om te zoeken naar je juiste informatie. En ik ben me er inderdaad, merk ik wel, iedere dag bewuster van geworden hoe lang ik aan het zoeken ben naar bepaalde vormen van informatie. Terwijl ik dan ook denk, binnen Salesforce zijn we best wel up-to-date qua systemen. En toch ben ik nog vaak lang aan het zoeken. Dat valt me dan ook wel op. En het was gewoon een persoonlijkheid die hier kwam zitten. Hè? Soms ook oogkleppen op en gaan. Dwars door alle heilige huisjes heen. Ja, en dat moet je ook liggen als persoon. Maar dit is wel iemand die in ieder geval beweging brengt binnen een organisatie.
Ja, ik vond het gewoon hartstikke leuk. En als ik moet kiezen tussen een gast die wat binnen de lijntjes kleurt, of iemand zoals Martijn die gewoon zegt van joh, Microsoft, dat is niks. Bom, hoppakee. Zoiets zei hij in die trant of zo. Nog wel meer van dat soort uitspraken. Ja, ik hou er wel van. En soms gaat hij ook... Jij stelde hem een vraag. Ik weet niet, weet je nog welke vraag? Ja. En hij zei meteen nee. Terwijl ik zei, nou, een best interessante vraag. Waarom ga je daar niet op in? Over onderwijs, wat was het?
Wat mij is bijgebleven waarvan ik dacht van... Nou, hier spreken we eventjes een andere taal. Was persoonlijk kennismanagement gaat er natuurlijk om... dat je informatie op een snel terug te halen manier kunt opslaan... om het te kunnen delen met andere mensen. En toen vroeg ik aan hem, is social media bijvoorbeeld ook niet daar zo'n vorm van? Ik zie een mooi berichtje, daar tag ik andere mensen in. Dus ik sla iets op en ik deel het direct weer. Ja, en daarvan zei hij, nee, dat resoneerde totaal niet bij hem. En toen ging hij inderdaad over social media en de troep die het wel niet was... met alle informatie die iedereen naar buiten
had. Ja, er waren gewoon, dat is wel grappig, bij een gast als deze... als ik hem nog een keer zou moeten interviewen... dan weet je gewoon, je kan bijna op een soort van codewoorden... kan je hem aankrijgen of afkrijgen, zou ik maar zeggen. En dan kan je gewoon zeggen van, social media, dat is wel cool. Dan bam, dan gaat hij er tegenin. En als je iets anders zegt van, je moet wel je notes opslaan in Notion... en dan gaat hij aderen, dan gaat hij daar helemaal double downen, zou ik maar zeggen.
Ja, die labels echt inderdaad op die woorden. Maar kijk, het is ook niet erg dat we niet hetzelfde zijn als onze gast. Hè? Dus het mag ook af en toe best wel een beetje, nou, schuren wil ik het niet noemen. Maar dat je iemand anders daar ook in triggert en daar leer je ook uiteindelijk weer meer van.
Ja, ik vond het een super waardevolle aflevering. En ik weet ook zelfs dat er een aantal luisteraars ook weer naar zijn PKM-sessies zijn geweest. Die zijn hier ook in Utrecht. Ja. Dus het is gewoon fijn om te zien dat dan rondgaat, dat het effect heeft, dat mensen daar met die tools aan de slag gaan. Ik zelf heb dan ook weer opnieuw een rondje gemaakt langs Notion en Obsidian. En uiteindelijk hebben die toch ook weer niet geboden voor mij wat ik dan zoek. Dus ik zit nog steeds in Evernote.
Beste luisteraar, kun je Patrick helpen met zijn probleem? Hè? Laat eventjes een berichtje achter op LinkedIn bij Patrick en dan laat hij zich graag helpen op dit gebied. Nou ja, als we nu gaan kijken, we hebben nog een aantal gasten over die we nog niet besproken hebben, Patrick. Je zei net al eventjes Milan Meiberg.
Ja, die vond ik heel leuk. Ja.
Nou ja, Milan kwam hier niet alleen.
Nee, het was gewoon best wel verrassend en ook spontaan tijdens het gesprek. Kijk, Milan die had een oplossing om de oceaan een stem te geven. Nou, als ik dat aan mensen vertel die de podcast niet gehoord hebben, hebben ze meteen zoiets van oceaan een stem geven. Hoe zit dat, weet je wel?
Praat eens met een stem.
Ja, dan moet je dus natuurlijk even die aflevering luisteren. Maar de synopsis of de samenvatting ervan is dat je in een large language model de informatie van een oceaan, dat kan natuurlijk olierampen zijn, zeestromen, er kan plastic in zitten, het kan warm, wat allemaal gemeten is, onwijs veel informatie, die kan allemaal inladen. En dan kan het als een soort van bijna autonome agent vragen beantwoorden die je erop hebt. Nou, dan pak je dat ook nog eens heel slim aan. Dan maak je daar een avatar van. Wij hebben een versie gezien dat het nog op een laptop was. Je kijkt ook naar iemand alsof je eigenlijk een soort Zoom call met de oceaan doet. En dus een nieuwe versie moet echt een hologram worden. Dan heb je letterlijk iemand aan tafel zitten. Dat heeft ook nog eens heel snel uit de grond gestapt. Want dat was in november 2023 met dit project begonnen. Hij heeft het helemaal naar de United Nations gebracht. Er is ook positief over gestemd. En hij blijft dat gewoon doorvoeren. En hij klapte hier dus, want daar ging het eigenlijk over, zijn laptop open. En toen konden we in één keer spontaan met die oceaan kletsen. En er zaten natuurlijk wat standaard antwoorden in. Het was een beetje een soort van mock-up. Maar het was heel gaaf om dat te zien, hoe dat dan in de praktijk werkt. En dat heeft me ook weer toen inzien hoe ver je kan gaan met die AI agents, zal ik maar zeggen. Dat kunnen gewoon echt de volledige hologrammen zijn die hier letterlijk zitten. En niet een individu representeren. Een heel team kunnen presenteren. Of zelfs wel een oceaan of een rivier of een gebied kunnen representeren. Fascinerend.
Ja, of een kind in Bangladesh waarbij het water tot aan de lippen staat. Ga maar, zet maar eens in je boardroom. Zet zo'n kind daar maar eens neer. En vraag het maar eens de impact die wij hebben als organisatie, de visie die wij hebben. Ja, wat betekent dat voor jou? En dat is natuurlijk heel zwaar, maar het zorgt er wel voor dat je vanuit meerdere invalshoeken, hè, en vandaar ook, hè, praten met de natuur, praten met de oceaan. Bekijk het nou eens eventjes vanuit een andere invalshoek dan alleen dat menselijke aspect. En dat vond ik heel indrukwekkend. En ook zijn eerdere projecten die hij heeft gedaan. Ik stelde hem een vraag, wat vind je van Coldplay met hun laatste tournee die ze hebben gedaan? Klimaatneutraal.
En jij dacht van, nou gooi ik een goed punt erin.
Nee, daar komt hij hoor. Daar kwam ik met mijn cijfers. Ja, en hij zei, ja, nou, dat vind ik helemaal niet zo bijzonder. Dat doet niet zoveel met mij, want ze geven niks terug. En dat vond ik ook een eye-opener. Dan denk ik, ja, dat klopt. Ze geven niks terug. Waar worden die evenementen vaak georganiseerd? Op grote velden. Waarom wordt zo'n veld daarna een jaar lang bij wijze van niet meer gebruikt? Kun je daar niet iets anders mee doen? En dat is me ook wel bijgebleven.
Ja, hij heeft natuurlijk ook het mede geholpen met het Digital Festival. Groot festival hier in Nederland. En zijn standpunt is ook heel mooi. Dat als ergens een plek is waar een festival gegeven moet worden. Dat eigenlijk dat natuurgebied er beter uit moet komen nadat er een festival is geweest. En als je dat slim aanpakt door bijvoorbeeld het podium op een natuurlijke plek te laten groeien. De investeringen die gedaan moeten worden terug laat vloeien naar die omgeving. Ja, dat is eigenlijk heel slim gedacht. En ik vind het ook echt een aanjager. Want hij is wereldwijd met allerlei projecten bezig om dat te doen. Dat vond ik heel cool. En nog even terugkomen op die AI. Wat ik ook heel mooi vond, is dat met de natuur een stem geven. Het is ook geen gimmick, zal ik maar zeggen. Als je gewoon nadenkt over onze democratie en de keuzes die we daarin maken. Waarom geven we niet bepaalde identiteiten die wij heel belangrijk vinden, zoals een oceaan, ook een representatie in dat stemproces? Ik heb dat niet helemaal doorgedacht, maar ik kan me daarbij iets bij voorstellen dat we daar wat mee kunnen. Dat de feedback van een oceaan of van een bosgebied of van van dieren of van andere zaken ook gerepresenteerd wordt, zodat we met z'n allen een weloverwogen keuzes maken in welke, ja, niet, ik hou sowieso niet van het partij kiezen, maar meer op stellingen kiezen en richtingen en strategieën kiezen. Ja, kan alleen maar helpzaam zijn.
Ja, en je maakt het ook anders dan een visualisatie door middel van een dashboard of een gewoon een rapportage die je op je bureau krijgt waarin alle cijfers staan. Ik vind niet dat er heel veel emotie in moet zitten. Dat vind ik te veel sturend van zo'n avonddag. Maar als de oceaan zegt, ja, ik ben een beetje verdrietig, want er is een olievlek van zoveel kilometer bij wijze van ontstaan de laatste week. Dan is dat wel gegrond op bepaalde data. En dat helpt denk ik ook wel mensen om te begrijpen van, hey, wat is er nu aan de hand, los van cijfers. Ik denk dat cijfers niet, dan gaat niet aansprekend zijn.
Het interpreteren van die cijfers. Want
ja, daar moet je voorzichtig mee zijn, denk ik wel.
Maar er is gewoon zo verschrikkelijk veel data. En die neemt ook nog eens exponentieel toe. Er is gewoon geen mens meer die dat kan overzien. Dat kan op kleine schaal niet meer. Laat staan op globale schaal. En dit soort representaties van geografische gebieden of dieren of planten kunnen wel zeggen, nou, voor deze groep brengen wij deze data of deze inzichten in en dan kunnen mensen daar weer een beslissing over nemen. Maar dan wordt het een beetje gestructureerd en dan zie je de impact of de doorrekeningen, simulaties van wat er zou gebeuren als we x aantal plastic uit de zee vissen of y aantal plastic en de investeringen die er tegenover staan, om nog even bij het oceaan voorbeeld te blijven.
Ja, ik zie hier echt een toekomst in op een hele korte termijn. Maar ja, hoe breng je zoiets aan de man? Hoe zorg je voor de juiste marketing daarvoor, denk jij, Patrick?
Ik weet niet, je bouwt nu een bruggetje. Ik zie aan je gezicht dat je een bruggetje bouwt, maar ik
kijk je heel glimlachend aan.
Waar het bruggetje naartoe gaat.
Dat is de enige aflevering waar ik niet ben bij geweest fysiek.
Ah, je hebt het
toen over, was ik de avatar.
Je hebt het over Tim.
Ja.
Ja. Tim van der Wiel, oprichter en eigenaar van Go Spooky.
Ja, super vet, ja.
Dat was ook leuk. Weet je wat ik leuk vond aan die aflevering? We hebben ooit, toen we aanjagers begonnen, hebben een aantal doelstellingen gezet die we graag wilden halen. En een van die doelstellingen die we niet gehaald hebben, is het aantal is hele jonge ondernemers. Het is best wel moeilijk geweest om jonge ondernemers van zijn kaliber te strikken voor deze podcast.
Hoe heb je hem nou gestrikt voor de podcast? Dan heb je als luisteraar misschien ook al een idee van hoe doet hij dat nou precies?
Nou ja, er zit niet echt veel truc in. Kijk, één voordeel is sowieso dat we komen best wel veel namen ons kant op, gelukkig. Omdat we best wel wat hebben opgebouwd. Dus dat is denk ik wel 50%. En die andere 50% is ook kijken in specifieke hoeken waar die aansluiten op de values van Salesforce. He, want dat, als we zo'n seizoen plannen, dat is ook wel leuk om te vertellen. Salesforce heeft 5 values. Dat is growth, diversity, sustainability, equality en innovation.
Uit je hoofd, hè?
Uit mijn hoofd. En ja, goed, zelfs een jaar dat ik weg ben, weet ik die nog.
Knap, hoor.
Ja. En die neem ik een beetje als leidraad. Dus dan ga ik kijken van wat zijn nou bijvoorbeeld, daar komen we zo nog over te spreken, denk ik, topvrouwen die bezig zijn met diversity of iets dergelijks. En hij zit heel erg aan de innovatiekant. En hij was ook een hele, ja, het is gewoon een mooi succesverhaal. De meeste mensen die ik vraag zeggen ook wel ja, hij was wat weerbarstig. En dat kwam gewoon omdat hij super druk is.
Super zit in druk. Amsterdam, zit in New York en... Dit is iemand, zijn uitspraak was volgens mij ook dat de wereld exponentieel gekker aan het worden is.
Ja, nou, dat is het ook.
En dat is het ook. Maar hij moet nog aan de voorkant van die gekte bijna zitten om erop om te kunnen calculeren. Van nou, daar ga ik op inzetten, daar zet ik niet iets op in. En ondertussen ook nog creatief bezig zijn. Ik vond het zo'n vet gebruik van verschillende technologieën in combinatie met marketing en gewoon weten bij welk publiek wat resoneert.
Ja, dus maar om je vraag antwoorden, ik kan me wel herinneren hoe het gegaan is. Eerst heb ik hem 2 mailtjes gestuurd. Daar kreeg ik gewoon geen antwoord. Maar ja,
die man die mailt niet.
Die gebruikte ik helemaal geen mail. Nee. Dus op een gegeven moment, toen had ik, ik weet niet op een of andere manier, had iemand zijn 06-nummer gegeven. Ik had ergens gevonden. Toen had ik hem een appje gestuurd. Toen kreeg ik dus wel een respons. En toen hebben we gebeld. En zijn eerste indruk, want hij kende de show niet. En hij was zo van, nou ja, Salesforce, weet je, was dat niet een concurrent dan van mij? En toen heb ik ook verteld, nou ja, dat, zo zie ik dat niet. Ik denk, jouw inzicht in hoe je social marketing doet op platformen zoals Snap en op Roblox, et cetera, met al die campagnes. Dat zet mensen juist aan denken hoe je dat nou precies doet. Nou, en hij heeft ook in geuren en kleuren verteld van de Hema case en de Zeeman case. Alle dingen, Jeep, wat hij allemaal gedaan heeft. En dat is gewoon inspirerend. Het gemak ook waarmee soms heb je wel eens een marketingafdeling met een marketingdirecteur die dan bijvoorbeeld 45 plus is en zelf helemaal niet op Roblox zit, weet dat zijn of haar kinderen op Roblox zitten. En dan loopt het een beetje stroef en dan moet je het soort van verkopen. Het hele verkopen van het principe dat heel veel mensen op Snap en Roblox, zo praat hij er helemaal niet over. Zijn community en zijn gedachtegoed is helemaal daaruit ingegroeid. En dat is gewoon heel verfrissend om het op die manier te vernemen en met hem daarover te praten.
En hij had de beste aanjagerstip, denk ik, van dit seizoen.
Oh, wat was dat?
Nou, als je een idee hebt, voer het gewoon uit. Ja. Als je een mooi idee voor een mooi bedrijf hebt, of je hebt een heel mooi business doel bedacht, noem het maar op, ga het gewoon doen. Het kost hem ook 5 minuten, volgens mij, voor het plan van Go Spooky. Ga er gewoon mee aan de slag. Ja. Ben niet bang om te falen. Met daarbij wel de kanttekening, hoe jonger dat je bent, hè, hoe vaker je opnieuw kunt beginnen om iets anders te verzinnen. En hoe misschien minder grote angst is voor hetgeen wat je zou kunnen verliezen. Maar ik vond het een hele waardevolle tip, omdat we ook best wel eens gasten hebben die maken natuurlijk hun idee. Daar maken ze ook iets zwaars van, iets moeilijks van, waar ze hard voor hebben gewerkt, lang over na hebben gedacht. En Tim zei gewoon, ja, doe het.
En ik ben het niet met je eens dat het dan makkelijk... Misschien is het wel makkelijker voor jongere mensen. Maar dat wil niet zeggen dat oudere mensen dat juist ook niet moeten doen. Lifelong leerling. Je kan niet meer nu succesvol zijn als je niet lifelong... Je continu blijft aanpassen op dingen. En je kan alleen maar leren door gewoon dingen te ondernemen. Iets nieuws te doen en gewoon op je bek te gaan.
Ja.
Dat bedoel, ja, dat hoort er gewoon bij. En dat inderdaad is een hele goede tip. Inderdaad, nou, laten we die kiezen tot de nummer 1 tip van het seizoen.
Ja, ben je het met me eens? Kijk, want er zit natuurlijk wel tegenover mij iemand die... Ik moet zeggen, voor een 40er, hè, je ziet er nog perfect uit. Je bent nog even 40. Ik wil dat toch even gezegd hebben.
Ja hoor, dankjewel hoor. Hè,
die jonge stem, daar zit een man die al bijna een halve eeuw op deze planeet rondloopt. Maar je hebt zelf ook gewoon continu die growth mindset. En ik ga het gewoon doen. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan ga ik ervoor. Dus ik kan me voorstellen dat je het niet eens bent met wat ik zeg als je vanuit je eigen perspectief kijkt.
Ja. Ik kan natuurlijk alleen maar vanuit mijn eigen perspectief kijken, Bob. Dus dat is lekker makkelijk.
Ik wil een Patrick
avatar. Nee, maar ik wil er echt wel een pleidooi voor houden. Ook mensen die dus in een fixed mindset zitten. Ja, als je enige vorm van ontevredenheid hebt of stress. Mooi bruggetje zo. Ja,
dat is dan heel goed.
Maar dan ja, probeer het dan anders gewoon eens een keertje uit. Het desnoods geforceerd. Het is denk ik voor iedereen gewoon goed. Dat heeft niet, ja. Ik snap wel dat ik het makkelijker doe vanuit een growth mindset. Maar die heb ik ook moeten ontwikkelen.
Ja,
door de tijd
helemaal mee
heen.
Eens.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook genoeg corporates gezien.
Ja. Ja. Nou, Suzanne dan. Want ja. Als je dat niet doet, dan krijg je stress. Nou, bouw ik even een bruggetje,
oh,
Bob.
Oh, dit is een mooie brug. Ja, en stress is dus eigenlijk iets goeds. Weer een les die we gekregen hebben. Het gaat niet om de stress. Het gaat om het moment. Hè. Pak je moment om te ontspannen. Stress is niet iets negatiefs. Vond ik ook een eye-opener. En nogmaals, je hoort het en je denkt, oké, daar komen de open deuren. Maar ja, hoe vaak ben jij bezig met ontstressen? Misschien nu wat meer dan in het verleden, toen je nog een werkgever had. Hoe ga jij ermee om? Hoe ging je ermee om? Ga je er nu anders mee om?
Ja, nu zit ik wel. Ik heb meer stress in het afgelopen jaar dan dat ik had toen ik bij Salesforce werkte, makkelijk mijn salaris kreeg. Het ging niet alleen om het feit dat ik nu dat ik gewoon mijn inkomen van maand op maand bij elkaar moet harken. Maar er komt wel een stukje stress bij kijken. Het gaat meer om dat je nu buiten Salesforce een beetje float in alle potentiële opties die er zijn. Wat is, en zeker als je dan nog helemaal in dat AI gaat duiken, je gaat gewoon eens onderzoeken als organisatie vraag, krijg je heel vaak de vraag van ja, welke use cases? Hoezo use cases? Ik bedoel, dat is hoe kan ik nou een lijst met use cases voor je maken? Dat is een beetje hetzelfde als maken ze een lijst met use cases wat je kan doen met elektriciteit. Ja, dat is echt. Dus dan moet je als een kanteling beginnen en toch ook wel een beetje helpen om die vraag op te lossen. Er kan zoveel en het gaat zo snel en dat levert mij wel duizeling op. En daar krijg ik soms wel een beetje stress van.
Maar levert je ook meer voldoening op?
Jawel, jawel.
Ik kan me voorstellen inderdaad, omdat je zelf ben je nu een onderneming aan het opstarten. Hè? Die heb je al opgestart. Merk je ook aan het eind van de dag dat je met meer voldoening naar bed gaat? Of mag ik het niet zo plat slaan zoals ik nu zeg? Maar...
Jawel, natuurlijk krijg je er heel veel voldoening van, absoluut. Anders dan moet je dat ook niet doen. Maar sommige dingen die hebben ook gewoon tijd nodig om te rijpen. Duurt eventjes in de opbouw. We zitten echt nog in de opbouw van een nieuw bedrijf. Dat betekent dat er wel business is, maar nog niet de luxe is van dat je tegen alle klanten nee moet zeggen omdat je uitverkocht bent of dat je daar gaat doorgroeien. Dat is echt nog in de start-up fase. Dat is veel uren werken. Dus het vertaalt zich meer naar bijvoorbeeld dat je s'avonds gewoon de drang voelt om gewoon nog eens wat te lezen. Nog weer eens ergens in te zetten. En je dan te realiseren dat je echt heel veel schermuren hebt gemaakt op een dag. En dat je dan in bed ligt en dat je dan gewoon voelt, wacht even, dat was even iets te veel schermtijd. En dat geeft niet meteen, ja, misschien is het ook wel stress. Want je hebt je rust niet goed genomen. Ik heb me voorgenomen om een wandelingetje te gaan maken. En dan merk ik gewoon, heel die avond heb ik helemaal geen wandelingetje gemaakt. Ik ben de hele tijd bezig geweest met werken. Omdat ik ergens in een onderwerp zit, dan kan ik me er echt in vastbijten. Dat kan stress geven. Dat heeft volgens mij Suzanne ook wel aangetipt in haar pleidooi.
Ja, en Suzanne die heeft iets gezegd waar ik erg gelukkig van werd. Sporten om te ontspannen, dat is eigenlijk niet de goede manier om te ontspannen. Dat vond ik heerlijk om te horen. Ik denk, nou, dan kan ik vanavond op de bank blijven zitten. Even die rust pakken.
Heb jij uit die aflevering nog meer gehaald waardoor jij jouw stressniveau hebt kunnen verlagen?
Ja, dat heb ik. Ik heb mijn stress proberen te omarmen. Klinkt heel, heel vaag, maar gewoon oké. Nou, stress is dus niet een verkeerd iets. Dus geen rood signaal. Maar ook wel bewuster omgegaan met de momenten waarop ik ontspan. Dus ik ben wat minder bezig geweest met dingen waarbij ik een keuze moest maken of waarbij ik met mijn hoofd ergens bij moest zijn. En dat kan zijn, een podcast luisteren is toch weer ergens mee bezig zijn en een keuze maken. Netflix is dat eigenlijk ook. Dus ik ben ook wat vaker gaan zitten en voor me uit gaan staren. Eventjes weer naar de wolken of gewoon in mijn kamer in de woonkamer zitten, kijken naar de kinderen die aan het spelen zijn. Ik ben daar wel bewuster mee bezig geweest. Ja.
Ik zie al helemaal zitten. Door het raam kijken.
Ja.
Het weiland in.
Ja. Ja, maar dat is toch lekker? Ja.
Hey, nou we het toch over succesvolle dames hebben.
Oh, ik dacht weilanden.
Het bruggetje was van Suzanne als succesvolle dame naar Angelique.
Ja, Angelique. Ten eerste, wat een aimabele vrouw. Gewoon een heel prettig persoon om bij je in de buurt te zijn. Je voelt gewoon gezelligheid bij wijze van. Iemand die naar je luistert. Iemand waarbij je een prettig gesprek kunt voeren. Maar ook iemand die zelf dus gedurende haar carrière, pas toen mensen haar daarop wezen, helemaal niet door had dat het zo bijzonder was dat zij een vrouw was in de mannenwereld.
Dat is een rode draad die we wel bij veel succesvolle vrouwen hebben gezien. Hè? Nelly Kroes had dat natuurlijk ook. En we hadden hier als laatste gast natuurlijk Lotte. Die zei ook van, nou, ik heb eigenlijk een hekel aan quota. Dat zei Nelly ook. Dat zijn vrouwen die toch ja, eigenlijk op eigen kracht zo'n positie krijgen. En dan realiseren hoe moeilijk het is. En dan ja, zo'n quota wel omarmen. Om ervoor te zorgen dat er in dit geval de diversiteit verhouding tussen mannen en vrouwen, maar dat is natuurlijk een bredere issue, gelijk getrokken wordt.
Ja, maar Nelly had het echt nog vanuit een soort behoefte van, ik ga jullie mannenwereld wel eens laten zien wat ik kan als vrouw. En ik had dat gevoel bij Angelique niet, dat Angelique is gewoon opgegroeid in een, of gewoon, Angelique is opgegroeid in een omgeving met veel mannen.
Ja.
En dat is minder dat strijden, dat is gewoon, ik
helemaal niet over, helemaal niet over de as van, er is een verschil.
Nee.
En, maar het is grappig dat ze dat dan wel formuleert als one of the guys.
Ja,
En dat is dan de uitspraak die daarbij hoort. Dat zegt natuurlijk ook wel veel. Dat is ook logisch, omdat dat snap ik wel. Maar dat geeft ook wel een gevoel aan van, nou, het was gewoon één geheel. Ze heeft daar nooit een probleem mee gehad. En er zit ook wel weer een wijze les in. Gewoon lekker meedraaien en ook niet zo letten op die verschillen. Gewoon lekker je ding doen op basis van waar jij goed in bent, waar je kwaliteiten liggen, is wel mijn afdronk. En sowieso was Angelique ook een vrouw die gewoon eigenlijk al het succes wat ze heeft gehad, ik zit een beetje in haar persoonlijkheid gebakken. Hè? Dus dat iedere keer als we een vraag stelden, dacht ze erover na. En ja, ik doe het eigenlijk automatisch. Was eigenlijk een beetje de afdronk van het. Ja, dat doe ik eigenlijk ook automatisch. Dat is steeds wat ze zei. Ja,
ja een heel fijn gesprek. En inderdaad, je noemde net ook al heel even Lotte de Bruin. Ja, ander type dan Angelique. En dat mag ook, hè. Want ik bedoel, niet iedereen is hetzelfde. Maar echt een woordvoerder van een hele grote groep bedrijven hier in Nederland. Maar ook wel echt een voorvechter, ook samen, of misschien wel tegen de politiek. Van hoe gaan we nu om met al die nieuwe ontwikkelingen? Hoe gaan we om met de kansen op nieuwe banen die we kunnen creëren? Hoe gaan we om met IT, eigenlijk als next nature, binnen Nederland? Ja, ik vond het indrukwekkend op welke niveaus zij daarvoor moet opereren.
Ja, ik ook.
En wat vond jij er, want ik weet van mezelf wel wat ik daar bijzonder aan vind, maar wat vond jij daar bijzonder aan?
Wat ik bewonderingswaardig vind aan Lotte als eerste is dat ze het zo mooi kan formuleren waarom het van belang is dat we in de volle breedte digitaal vooruit gaan. En dan doet ze dat op allerlei verschillende niveaus. En ze praat dus ook gewoon met ministers, ze praat met de Europese Unie, ze praat met onderwijsinstellingen. Ze heeft een lijst van 5 of 6 of misschien wel 7 nevenfuncties. Die konden we niet eens allemaal behandelen. Dat hadden we nog allemaal uitgeschreven. Daar wilde ik nog wel vragen over stellen. Ja, heel knap om echt een representatie te geven van een community. Waarvan ik ook in geloof dat we dat echt meer moeten doen in Nederland. Ik vond dat doet ze gewoon heel goed. En ik vond het ook een hele mooie seizoensafsluiter. Omdat eigenlijk alles wat wij bespraken hebben in een bepaalde manier weer samenkomt. Dit is waarom we met z'n allen dingen aanjagen. Dit is denk ik een van de belangrijke dingen die we willen aanjagen. Hierin zit meer geluk en verbetering voor iedereen verpakt. Ze kon het gewoon heel goed articuleren, vond ik.
Ja, nou ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. En dan blijft er eigenlijk nog één naam over. En dat is niet heel toevallig doordat we die voor het laatst hebben bewaard. Reinier van Leuken.
Ja, Reinier.
De tweede.
Dat is de eerste keer dat we een gast voor de tweede keer hebben uitgenodigd. En over goed kunnen articuleren gesproken. Het is gewoon een plezier om hem een vraag toe te spelen. En zonder te zeggen. Geeft hij antwoord op de vraag? In een manier die altijd nog wat extra kleur heeft dan dat je eigenlijk hoopt. En nog wat bonuscontent wat daar dan bij zit. Het is het is gewoon een plezier om met hem te praten. En deze keer zijn we naast AI veel meer ingegaan op de consequenties voor de maatschappij. Is het absorptievermogen van de gemiddelde mens of Nederlander nog wel hoog genoeg om dat allemaal te kunnen verwerken? En was het weer een heel fascinerend gesprek.
Ja, je voelde dat hij echt vanuit die underdog positie, waar kunstmatige intelligentie een paar jaar geleden nog zat, die underdog positie om maar aan anderen te bewijzen wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn met kunstmatige intelligentie. Die underdog-positie is nu veranderd in eigenlijk een hele dominante positie, waarbij dat je de voortrekker bent van misschien wel de hele wereld op dit moment, als je het gaat kijken naar kunstmatige intelligentie. En die verantwoordelijkheid, die voelde je heel erg bij hem. En dat is echt een andere rol, dat vertelde hij ook buiten de aflevering om, waar die nu in zit.
Ja.
En daarom vond ik het ook dapper, als je het zo bekijkt, dat hij hier voor de tweede keer is gaan zitten. Want we hebben het in de eerste aflevering gehad met Reinier over de geschiedenis, ontstaan van kunstmatige intelligentie en de mogelijke toekomstige toepassingen. Dat was nog voor de lancering natuurlijk van OpenAI's ChatGPT. Maar nu zat hij toch wel echt aan de voorkant van die technologie. En alle schijnwerpers zijn op AI gericht en op mensen, net als Reinier, die op dat niveau daarover nadenken en mee bezig zijn. Ik heb er diep respect voor.
Ja, nou, en wat ook wel grappig is, dat volgens mij stelde jij die vraag van geloof je nu meer in AI? De eerste keer was hij daar niet zo van.
Nee.
En nu, dat is nog niet zo lang geleden, 1,5 jaar verder, dat toont aan hoe hard het gaat. Very more likely. Eerder was toch wel duidelijker dat hij daar ook meer in gelooft. Dus dat vond ik ook wel opmerkelijk. En wat ik ook leuk vond, is wat hij gebruikte het woord aanjager. We hebben altijd over aanjagers als mensen. Hè? En ik vond een heel mooie framing van hem om kunstmatige intelligentie als aanjager te zien. Dat is ook wat er inderdaad werkelijk gebeurt. Doordat we meer intelligentie hebben, komen er allerlei nieuwe ontwikkelingen, nieuwe uitvindingen. Het is een vliegwiel wat gewoon steeds harder gaat draaien. En op zichzelf dus ook een aanjager. Dus we hadden AI al in de studio in de vorm van Milan Meiberg. AI is ook een aanjager. Ik denk dat we daar in komende seizoenen misschien nog wel meer mee gaan doen, Bob. Over komende seizoenen gesproken. Wat gaan we doen? Komt er nog een nieuw seizoen naar de zomer?
Gaan we er een cliffhanger van maken? Ik beloof niks. Maar ik denk dat we nog zoveel gasten op onze lijst hebben staan. Dat er nog zoveel ontdekt kan worden. Ja, kunnen wij wel zonder aanjagers. Ik bedoel, en dat bedoel ik niet de podcast, maar die aanjagers in Nederland. Of Nederlandstalige aanjagers. Hè, want het sluit natuurlijk onze zuidenburen absoluut niet uit.
Bob heeft het tegen jou.
Ja, dus ja, als je een aanjager bent, kom in onze podcast. En wat mij betreft kunnen we dit nog wel een paar seizoenen zo doen, Patrick. Maar dat gaat niet zonder hulp natuurlijk van alle mensen om ons heen die ons meehelpen.
Voordat jij hem gaat afsluiten, dat ik denk dat jij wat mensen wil gaan bedanken. Ja, dan heb ik nog wel één vraag voor jou. Want die stellen we altijd aan gasten. En ik vind het wel leuk om dat van jou te horen, Bob. Waar sta jij over 5 jaar, jongen?
Dat wordt een steeds moeilijkere vraag. Omdat natuurlijk de technologie zo snel vooruit gaat. En ik hoor er ook niet jonger op. Nee, ik denk dat ik waar ik over 5 jaar sta, ik hoop in een happy place. En waar dat dan ook mag zijn, dat gaan we wel zien. Nee, ik hoop vooral dat het met mijn gezin gewoon goed gaat. Met mijn kinderen, en dat we gezond blijven. En ik hoop wel dat ik nog meer aan de innovatiekant ga zitten. Waarbij dat ik hopelijk nog meer mag vertellen en vooral ook luisteren naar andere mensen die innovatie najagen. En dat ik nog steeds een aanjager ben. Dat hoop ik over 5 jaar te zijn.
Ja, maar goed, als je eenmaal een aanjager bent, dan... Ik heb nog nooit iemand gezegd van, nee, ik stop ermee. Aanjagen.
Nee, dat is pas als je laatste adem uitblaast. Dan, en zelfs dan kun je geüpload worden.
Ja.
Maar 5 jaar. Ik denk dat het voor jou duidelijk is. Je hebt je boek af. Je bordspel ligt in de winkels. Je hebt het grootste innovatienetwerk ter wereld opgericht. En dan?
Hey, voilà. Ja. Als dat allemaal gelukt is, dan ga ik me denk ik terugtrekken op een, op een huisje op de hei ergens.
Dan stop je met aanjagen, zeg je dus. Ja,
ja, maar dan moet ik een nieuwe trend zetten. Dan ga ik de eerste aanjager worden die stopt. Nee, nou, als ik dat zou doen, wat wel serieus een overweging is om dat in de toekomst te gaan doen, dan zou ik gaan inspelen op het feit dat als AI echt deze lijn doorzet, dan denk ik dat heel veel mensen hun plezier en hun leven gaan besteden in leisure. Op allerlei manieren leren, praten, filosoferen, in de natuur zijn. En ik hoop dat dat paradijselijke beeld ons allemaal gegund is. Maar dan zou ik denk ik op dat gaan aanjagen. Maar dan,
ja. Dus, lieve luisteraar, over 5 jaar is de hemel hier. hè, kunnen we allemaal rustig op onze lauweren gaan rusten. En dan komt het allemaal goed. Nee, zonder gekheid, maar het kan,
wel,
hè?
Dat is de bedoeling van kunstmatige intelligentie. Als we het goed spelen, is dat wat ook in het verschiet ligt. Hè? Het is niet alleen maar de kans dat we afgeschoten worden door de Terminator. Want dat is het enige scenario wat je vaak hoort. Er ligt ook een heel mooi scenario. Stel je voor dat iedereen echt een goed universal basic inkomen hebben. Alle productie is nog vertienvoudigd ten opzichte van nu. Er zijn geen tekorten. Mensen kunnen onwijs veel langer leven. Zijn veel gezonder. En als we elkaar dan nog het licht in de ogen gunnen. Want daar gaat het dan uiteindelijk om. Ja, dan zijn we toch best wel ver gekomen als homo sapiens.
Ja, dus eigenlijk de uitspraak zou kunnen zijn, over 5 jaar hoop ik dat ik geen werk meer heb.
Ja.
Ja, nou, het zou lekker zijn.
Dat klinkt raar, hè? Ik zeg, ik hoop dat ik over 5 jaar geen werk meer heb.
Ja, dat kan wel positief bekeken.
Ja, precies.
Ja, maar om op die positieve flow te blijven zitten, Patrick. Deze podcast die maken we niet alleen met z'n tweeën, hè? We hebben natuurlijk
onze
studiobaas Elger, die alle utjes en mitsen en maren en alle foutjes eruit knipt. Voornamelijk van ons, eigenlijk van de gasten nooit. Patrick, jij die ontzettend veel werk doet met het vinden van de gasten, met het maken van het draaiboek. Hè? Dat doe je namelijk ook nog eventjes tussendoor, tussen het opnemen door. En tussen het schrijven van je boek en het opzetten van je innovatienetwerk. Maar natuurlijk aan de achterkant Salesforce. Die deze podcast mogelijk maakt. Want het kost ook muntjes, zoals Remco Klaassen denk ik zou zeggen, om deze podcast te maken. Dus het is nogal wat om voor een grote organisatie is nogal wat om een podcast te realiseren in zo'n klein geografisch gebied als Nederland, België en misschien een stukje Luxemburg. En want iedereen bij ons intern die doet zijn uiterste best, met name ook vanuit de marketingkant, om aan al onze wensen te voldoen. En dat kunnen er soms ook best wel zo zijn, Patrick. Misschien voor het nieuwe seizoen dat we weer nieuwe dingen willen gaan proberen. Maar
is je dat we ook een aantal luisteraars op Aruba hebben?
Echt waar?
Een groeiend aantal luisteraars op Aruba.
Ja, broer.
Ja, die zorgt ervoor, maar ook op Curaçao trouwens.
Oh, ja. Nou ja, cool. Ja, oh, dat is goed. Sorry, dan gaan we gewoon alle Nederlandstalige gebieden, die doen mee. Maar ja, bedankt iedereen binnen Salesforce die ons mee helpt. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Voor mij persoonlijk is dit altijd een supermooi moment weer om in die studio te zitten. En om nieuwe dingen te leren. Dus deze is ook voor jullie allemaal. Maar nu, ja, er is natuurlijk één iemand die het allerbelangrijkste is, vind ik. En dat ben jij, luisteraar. Of zoals Patrick zou zeggen, lieve luisteraar. Ja, bedankt dat je naar deze podcast luistert. Bedankt ook voor de feedback die we krijgen. En bedankt ook voor het feit dat jij, of misschien nu nog niet, maar ook nieuwe gasten aan ons voorstelt. En laat je gewoon niet afstoppen om aan te jagen. Want daarvoor zijn we hier met z'n allen, denk ik. Toch, Patrick?
Absoluut. Dankjewel.
Ontzettend bedankt, lieve luisteraar. En tot ziens.